podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Goedemiddag. Het is lang geleden dat we in deze setting mochten zitten, maar we zijn er weer. Martin Drent, Stefan Bleker en als we dan toch weer een keer gaan beginnen, moeten we het direct goed doen. Daarom hebben we Mark-Jan Vlederes, de technisch manager van FC
directeur.
Groningen. Technisch directeur, sorry.
Stukje voorbereiding.
Het zal ook wel wat in het salaris betekenen, denk ik. Manager of directeur.
Maar dan heb je gewoon 2 maanden niks gedaan. Ja. Dan begin je zo.
Goed hè? Welkom, goed dat je er bent, Mark-Jan.
Dankjewel.
We zitten in het Topsport Zorgcentrum, allemaal netjes op afstand van elkaar. En we beginnen gewoon met de stellingen. Mark-Jan, eens of oneens, Diemers van Fortuna speelt komend seizoen voor FC Groningen.
Daar hebben we het straks nog wel over, denk ik.
Dat is geen eens of oneens.
Nee.
Gaat hij weer geen antwoorden geven?
Nee. Martin, ik heb liever helemaal geen voetbal dan voetbal zonder publiek, zoals nu in Duitsland.
Lastig. Dan maar voetbal zonder publiek.
Stefan, FC Groningen mag geen gebruik maken van het noodfonds van de Eredivisie als ze nog spelers gaan halen.
Oneens.
Mark-Jan Vlederes, play-offs om Europees voetbal is komend seizoen de doelstelling van de FC.
Eens.
Nou, we zijn los. Laten we eerst eventjes de teller erbij pakken. Stefan Bleker is volgens mij het meest bezochte Twitter-account van de laatste weken in Groningen en omstreken. Want hij tweet elke dag hoeveel seizoenkaarten er zijn verkocht sinds de actie van FC Groningen en het nieuws van de 11 ontslagen enzovoort. Hoe staat de teller?
Op dit moment staat het op 4.643 kaarten in totaal. En dat zijn, 4.643 seizoenkaarten, 314 vijfjaarkaarten. Dat maakt een totaal van 4.957. Bijna 5.000 dus. En vorig jaar, rond dit tijdstip, stond de teller nog wel ietsje hoger. Stond het op 5.336. Maar het heeft wel een enorme vlucht genomen de laatste weken.
Maar 10 jaar geleden dan? Hoeveel werden er dan verkocht?
Nou, dat zal meer geweest zijn, hè? Want dat was nog een beetje de toptijd van de Euroborg. Toen was het direct vol. Je moet in ieder geval nu alweer naar die 9.000 à 10.000 gaan. Mm-hmm. En als je zag hoe het begon natuurlijk, bijna niks. Hè, op de maandag nadat de alarmbellen waren gaan luiden, toen kwamen er 125 bij. Vanaf 9 uur tot 6 uur. Ja. En daarna, toen die actie laatst weer eens juichen is begonnen, toen ging het hard, ging het gestaag. Dus ja, als het zo door blijft lopen, dan is dat positief. En ik denk dat een belangrijk moment ook weer even is. Eind deze maand. Hè? Rond de 23ste, 24ste.
Vakantiegeld.
Vakantiegeld, salaris, et cetera. Dan zullen denk ik nog meer mensen seizoenkaart gaan nemen. Die op dit moment nog aan het wachten zijn. Maar wel voornemens zijn om te verlengen. Dus ik denk dat dat een mooi meetmoment ook weer
Hoe kijk jij naar deze beweging, Mark-Jan?
We zijn die actie gestart afgelopen woensdag. En die beweging is fantastisch volgens mij de eerste dagen verlopen. Heel veel enthousiasme. Mooi om te zien dat heel veel geledingen in en rondom de club hun bijdrage leveren. Alle werknemers zijn langs seizoenkaarthouders gegaan om een brief langs te brengen en posters. En dat is ontzettend leuk om te doen. Dat heb ik zelf ook gedaan. En mensen zijn super enthousiast en zijn ook bereid om de club te steunen en voelen ook de noodzaak. Er zijn ook heel veel oudspelers zijn gestart met een actie wat echt ontzettend gaaf is.
Ik mis er nog één.
Wie mis je dan?
Nou ja, iemand met een mooi groot huis aan de Herenweg.
Oh.
Ik heb hem nog niet voorbij zien komen. Ja.
Arjen Robben bedoel je?
Of doet hij het in stilte?
Ja, wie weet. Maar dat is heel mooi om te zien. Hè. Dat is volgens mij onder aanvoering van Erik Nefland is dat gestart. En dat is gewoon buiten de club om eigenlijk gebeurd. En ja, het is geweldig om te zien hoeveel spelers daaraan meedoen. Hè. We hebben Virgil van Dijk gehad. Luis Suarez, die een bericht heeft gedeeld.
Hatenboer,
maar niet te vergeten ook de grote Martin Drent natuurlijk. Hè, die een shirtje, geloof ik, ter beschikking heeft gesteld.
Misschien wel even leuk om een tussenstandje te melden.
Ja. Oh, okay.
Ik heb een bod gekregen van €1.250. Hè, dat was bekend.
Ja, kan je eens vertellen even voor de mensen die het niet hebben meegekregen, misschien wat had je beschikbaar gesteld?
Nou, ik zag inderdaad ook een berichtje van Erik Nefland. Hè, die had 2 seizoenkaarten gekocht. En ik denk van, nou, ik ga een shirtje beschikbaar stellen. Dat moet minimaal €100 opleveren. Hè. Dan heb je in ieder geval wat. En als het meer is het nog leuker. Hè, want een seizoenkaart kost €199. Ik denk van, dan kan ik altijd nog de rest zelf aanvullen. Maar goed, het liep storm. En ik kreeg persoonlijke berichtjes, berichtjes op Facebook. En uiteindelijk naar €1250. En toen kreeg ik nog een donatie van iemand uit Rolde. Van €100 sta ik op €1350. Zelf vul ik het aan tot €50 zit wel €1400. Zit je op 7 seizoenkaarten. En toen kreeg ik nog van iemand die ook had geboden op een shirtje. Die zei van, nou, als jij een keer bij mij in de skybox komt, dan stel ik ook nog 3 seizoenkaarten beschikbaar. Dus uiteindelijk €2000 en 10 seizoenkaarten.
Zo.
En even voor de duidelijkheid.
Ja, wat voor shirtje?
Het shirtje was van Rood-Wijs Erfurt. Dat was in 1991. Misschien wat nog wel leuk is om te vertellen. Dat in de uitwedstrijd was de keuze tussen Marcel van Buren en voor mezelf. Ik was toen best wel jong, hè, 20. En je hoopt dan dat je zo'n wedstrijd mag spelen. Maar uiteindelijk koos hij voor Marcel van Buren op dat moment. Die was toch ook wel wat verder in zijn ontwikkeling. Was ook wel wat oudere speler. Was ook wel een logische keuze. Maar het waren 2 draakwedstrijden. Ja, allebei met 1-0 verloren. En uit vond ik het wel griezelig. Ja, dat was voormalige Oost-Duitsland. Waren 3 donkere spelers hadden we in het team. Henny Meijer, Wilson, Holband. En op het moment dat die jongens de bal kregen, dan was het echt oe. En weet je, dat was een hele enge sfeer. Maar maakt het alles wel heel bijzonder. En ja, als je dan ook even nadenkt, zeg maar 91. Hè, dat is dan ook alweer 29 jaar geleden. En ja, dit is wel een prachtig shirtje. Ook gewoon qua herinnering. En vanmiddag om 3:00 ga ik hem langsbrengen bij Eddy Rosien.
De veiling is gesloten, begrijp ik.
De veiling is gesloten.
Ja, en, zaterdag al.
Oh, oké.
Ja. En ook voor de afhandeling, zeg maar, heb ik contact opgenomen met John de Jong van de supportersvereniging, voorzitter. Want dat moet ook keurig geregeld worden. Hè? Ook dat de 10 kaarten, zeg maar, bij mensen terechtkomen die, die het ook echt nodig hebben. Hè? Die ook niet meer een kaart kunnen kopen. Dus die worden gescreend door de supportersvereniging. Zo gaat het afgehandeld worden. En ja,
mooi.
Leuk voor FC Groningen. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk ook heel veel leuke reacties heb gehad. En leuk natuurlijk voor die supporters die een seizoenkaart krijgen.
Wie had verwacht dat jij ooit iets beter zou doen dan Virgil van Dijk?
Dat is een hele goeie. Nee, maar goed, weet je, dat je dan in één naam genoemd wordt, nee.
Hey, nu, en dan nu het shirtje van Feyenoord uit? Wat je zelf hebt gedragen?
Ja, die heb ik niet meer.
Oh.
Nee, volgens mij mocht... Nee,
met die stiftjes bedoel je?
Ja. Nee, maar dat
mag ik ook bij zijn. Dat was mooi.
Ja. Nee, maar dat is gewoon raar. Dan heb je gewoon een wedstrijd gespeeld. En na een wedstrijd mag je niet je shirt houden.
Zelfs niet zo'n wedstrijd.
Nee, maar daar staat...
Had je moeten kopen, denk ik. Hè?
Nee, maar als voetballer sta je daar niet bij stil. Kijk, op het moment dat je stopt, hè, dan komen zulke wedstrijden komen naar je toe. En eigenlijk... En zo lijkt het wel dat ik maar 10 minuten heb gespeeld in plaats van 410 wedstrijden. Maar goed, weet je... Het was een hele bijzondere wedstrijd, maar dat shirtje heb ik niet.
Dit was het verleden. We gaan naar de toekomst en het heden. De coronacrisis en de gevolgen voor FC Groningen. Dit leer jij ook niet op de cursus. Dit zei Wouter Gudde ook al over zichzelf, maar dit had jij ook niet.
Nee, dit was geen module op de cursus.
Nee.
Nee, dat klopt.
Hoe is dit voor jou?
Ja, het is... Laat ik vooropstellen, het is vooral voor de club is het heel erg zwaar. Het is vooral voor de mensen die afgelopen week een hele vervelende boodschap hebben gehad, is het heel erg zwaar. Dus laat dat wel heel erg duidelijk zijn. Maar ja, het is ook voor ons pittig. Het klinkt heel gek, maar we hebben misschien wel drukker dan ooit. Want je denkt over allerlei dingen na waar we normaal wat minder mee bezig zijn. Hè. Normaal richt je vooral op het voetbal en op de interessante spelers en de scouting en de opleiding. Maar nu zijn we ook met allerlei andere zaken bezig.
Je bedoelt trainingen inrichten op 1,5 meter, dat soort zaken?
Of? Ja, ook dat soort zaken. Trainingen inrichten op 1,5 meter. Maar ook je verdiepen in PNO-zaken. Hè, waar we afgelopen weken mee te maken hebben gehad. Dat soort dingen. En welke keuzes maak je dan en waarom? En hoe breng je dat dan aan de mensen? En ja, ook daar hebben we gewoon best wel veel tijd aan besteed. Om dat proberen op een zo goed mogelijke manier in te vullen. Alhoewel je dat je kan dat niet heel goed doen. Je kan dat op de minst slechte manier doen, denk ik. En dat hebben we getracht te doen.
Ja. Nou is het zo inderdaad, je moest 11 mensen ontslaan of noem het woord maar. Nou zei Hans Nijland in april, toen hem werd gevraagd naar de coronacrisis en de gevolgen voor het Nederlandse voetbal. Hij zei, de koffiejuffrouw ontslaan, dat heeft niet zoveel zin. Het grootste geld zit hem toch in de selectie. Jullie hebben ervoor gekozen om juist die selectie om aangeroerd te raden. Hè? En spelersbudget precies hetzelfde.
Ja.
Waarom die keuze?
Ja, dat is wel even goed ook om enigszins uit te leggen, denk ik. Kijk, de laatste jaren is bij Groningen sowieso is het al zo geweest. Hè, dat de kosten voor het kantoorpersoneel, de mensen die er werken allemaal, dat is behoorlijk gegroeid. Het spelersbudget is behoorlijk gedaald.
Scheve verhouding.
Scheef verhouding. Die keuzes zijn gemaakt uiteindelijk.
De verhouding was scheef op de duur.
De verhouding was op den duur scheef. Dat denken wij, dat vinden wij. En daar mogen andere mensen een andere mening uiteraard over hebben. Ja, en wij zijn van mening dat wel kwaliteit op het veld moet staan. En dat ook het bestaansrecht is van je club. En uiteindelijk bepaalt dat ook. Hè. Dat klinkt heel gek, maar die 11 gasten die op het veld achter die bal aan rennen, die bepalen uiteindelijk het aantal mensen dat geïnteresseerd zijn om naar het stadion te komen. Dat bepaalt uiteindelijk voor een groot deel de mensen die sponsor willen worden. Alhoewel je daar ook heel veel andere dingen voor moet doen. Maar dat bepaalt ook onze plek op de televisieranglijst bijvoorbeeld. Maar ook de plek op de eindrangschikking waar je revenue aan hebt en voordeel van hebt. En wat uiteindelijk ook weer de transferwaarde van de spelers op het veld bepaalt. Dus, en dat is natuurlijk ook een heel erg belangrijk verdienmodel van de club. Ja, de laatste jaren is het natuurlijk ook zo geweest. Hè, dat het begrotingstekort dat voor een groot deel gedekt is uit de transfers die gedaan zijn. Ja, om dat te kunnen waarborgen, denken wij dat we moeten investeren in kwaliteit op het veld. En dat we daar juist niet aan moeten tornen.
Ik denk dat we ook niet moeten vergeten, als we even naar afgelopen seizoen kijken, wat er eigenlijk niet is afgemaakt. Het was vaak niet om aan te gluren. Hè, dat is nu iets wat je snel vergeet, maar het was vaak niet goed.
Nee.
Hè, de verdediging was solide, was uitstekend, kwam weinig door. Maar voorin zijn we niet heel veel vermaakt. Ja, ik denk ook als je daar nog meer op gaat bezuinigen en je hebt op dit moment aanvallend ingestelde spelers nodig, dat wel heel erg lastig gaat worden. Ja, dus wat dat betreft begrijp ik wel dat je een redelijke selectie wil hebben. Dat je de spelers in ieder geval niet minder wil laten worden dan ze op dit moment zijn. Want het stadion moet ook weer een beetje vol, hè? Als het op de duur weer mag. Als we kijken naar de laatste jaren, dan zagen we heel vaak de bekende groene stoeltjes. Nou ja, als je denk ik nog minder geld in je selectie gaat stoppen, dan kan dat wel eens. Hè, ondanks de flow die er nu wel leeft binnen de club en ook bij de supporters, kan dat wel weer eens heel vervelend
worden. Maar Stefan, dan zeg jij dus, er is een direct verband tussen aanvallend voetbal kunnen spelen en geld kunnen besteden aan spelers.
Ja.
Heeft het ook niet met een voetbalidee te maken?
Ja, nee, absoluut. Ja, om daaraan aan te vullen, natuurlijk. Het voetbalidee is ook ontzettend belangrijk. En daar zijn we ook keihard voor aan het werk. Hè, om een hele duidelijke speelwijze neer te zetten en te creëren. Daar zijn we met elkaar heel veel over in gesprek en over aan het vergaderen. Dat is ook heel belangrijk om daar een goede visie op te hebben en dat neer te leggen. Alleen ja, uiteindelijk blijkt gewoon wel, pak de ranglijsten van de laatste 20, 30 jaar er maar bij. Ik denk altijd dat je beter kan presteren dan wat het geld aangeeft of zegt. Dat kan, maar ja, daar zit natuurlijk wel een bepaalde rek in.
Heb je bij Heracles jarenlang laten zien, als speler en als TD?
Een aantal jaren is dat redelijk gelukt inderdaad. Dus daar geloof ik ook echt in dat dat kan. Maar er zit natuurlijk een max aan waarop je dat verschil kan compenseren. En wij hebben ook gewoon ambities. Wij vinden dat FC Groningen altijd mee moet spelen om Europees voetbal. Dan hebben we nu wel een stap te zetten. Ik ben het niet helemaal met Stefan eens dat het voetbal niet om aan te gluren was. Want ik vind namelijk ook dat we een aantal wel hele goede interessante wedstrijden hebben gespeeld.
Nou eens, maar veel wedstrijden waren ook niet heel leuk om naar te
kijken. Nee, maar het was volgens mij ook duidelijk dat aanvallend was het over het algemeen te weinig. Mm-hmm. En daar ben ik het absoluut mee eens. Ja, en als je daar kwaliteit wil hebben, dan zul je moeten investeren. En we hebben heel veel jonge, talentvolle spelers op dit moment. Maar we hebben wel behoefte aan wat kwaliteit en wat ervaring om ook die jongere jongens naar een hoger plan te helpen. En daar geloven wij heel erg in. Als daar een goede mix in zit.
Waar wij heel vaak tegenaan liepen, was ook wel het systeem wat Groningen speelde. En dan voornamelijk de jongens aan de linkerkant en de rechterkant. En over de invulling van die posities. Kijk, als je zo'n jongen aan de linkerkant, de rechterkant hebt, dan heb je snelheid nodig. Dan heb je een jongen nodig die en als middenvelder kan spelen en als buitenspeler. Nou, heel vaak stonden daar jongens. Roestic, ben ik vaak heel positief over geweest. Nee, hij is een heel groot talent. En ik heb ook wel gezegd, hè, dat is zo'n typische speler. Als hij na bij wijze van spreken naar AZ gaat, hè, dan pas zien we hoe goed hij is. Maar als hij acteert vanaf de linkerkant, de rechterkant, nou, dan vind ik dat zijn kwaliteiten daar niet uitkomen. Hè. Ook omdat hij niet de diepgang heeft. Hè, het is wel een jongen die een hele goede actie heeft, die heel goed naar binnen kan komen. Hè, die iedere wedstrijd ook wel 1-2 keer een binnenkant voet schotje heeft die gevaarlijk wordt. Of misschien wel eens een keer een goal oplevert. Maar je moet daar spelers hebben die kunnen functioneren als middenvelder en buitenspeler. En dat heb je niet. En dan kan je nog, heb ik ook heel vaak gezegd, een Nefland in de spits hebben. Noem ze maar op. Een Peter Houtman in de spits hebben. Maar als jij geen aanvoer hebt via de zijkant, ja, dan leg je al wat lam. En dan maakt het heel erg moeilijk. Aan de andere kant, Groningen is wel in staat om met de spelers die daarvoor in staan, het team verdedigend heel goed te laten staan. He, dus de aanvallers verdedigen allemaal wel heel erg goed, waardoor het team verdedigend heel goed staat.
Ja, je hebt geen verzakers.
Je hebt geen verzakers. He? En het is ook altijd echt een team. We hebben ook wel een reactie gezien van Danny Buijs. He? In de zin van, jongens, dit is plan van aanpak in de winterstop. Wij vinden ook dat we aanvallend beter moeten gaan spelen. En daar trainen we ook op. Jij hebt de trainingen gezien, Stefan. He? Je zegt, van, nou, ze trainen daar inderdaad op. Nou ja, dan is het ook hopen dat het een keer uitkomt. Jongens, maar daar hebben we te weinig gezien. Ik geloof dat Feyenoord dit seizoen thuis was wel een geweldige wedstrijd. Hè? Dat is weer zo lang.
Ajax thuis.
Ajax thuis. Er zijn ook best wel hele leuke wedstrijden geweest. Hè? Ja. Je zegt, goh, wauw. Dit kunnen we ook.
Mark-Jan, volgens mij hebben jullie nu met z'n allen een plan ontwikkeld.
Ja.
Een systeem eigenlijk afgesproken. En dat op dat systeem worden ook gescout.
Ja.
Dat is volgens mij 5-3-2 of ja, 3-5-2, hoe je het wil uitleggen. Kan je daar eens wat over vertellen?
Ja, hoe je het wil noemen. Het gaat eigenlijk om de gehele spelfilosofie. Van hoe wil je nou spelen? Ik ben in oktober, november ergens ben ik 2 dagen bij Red Bull Leipzig geweest. Dan Red Bull mag ik niet zeggen trouwens. Het is RB Leipzig, hè? Razenbalsport Leipzig. Maar daar in de keuken gekeken. En wat ik daar vooral heel erg goed vond, hè, buiten dat zij met een investeerder werken en dat soort dingen, daar moeten we even niet aan denken, want dan denken de supporters dan snel aan. Maar wat ik daar wel heel erg goed vond, was dat ze hebben daar een spelfilosofie. En elke keuze die zij maken op voetbaltechnisch gebied, die past onder die kapstok. Dus dat is hun handleiding waarop ze scouten, waarop ze spelers opleiden, waarop ze spelers selecteren, waarop ze spelers trainen en ontwikkelen. En dat willen wij ook graag. Weet je, we willen een heel duidelijke speelwijze, een heel duidelijke visie hebben. Waarvan iedereen weet, zo spelen we bij FC Groningen. En of dat dan 5-3-2 of 3-5-2 of met buitenspelers die aan de binnenkant spelen, hoe je het ook noemt. Ja, dat is voor mij even wat minder belangrijk, want het gaat vaak over 2, 3, 5 meter. Hè, dat weet Martin ook. Maar het gaat meer om het principe hoe je wilt spelen en wat zijn de uitgangspunten. Daar zijn we nu druk mee bezig, zoals ik net ook zei. En daar gaan we de komende weken ook verder mee bouwen. Om dat ook nog beter te verduidelijken en aan iedereen ook duidelijk te maken intern. Die stappen die moeten we nog zetten, maar die gaan we zeker zetten.
Mannen, voordat we echt doorgaan op dit voetbaltechnische, wat overigens heel interessant is, toch nog een klein stapje terug naar het begin. Je had het over moeilijke beslissingen nemen. Je moet nu ook alle P&O-zaken kunnen beheersen. 11 mensen weggestuurd. Ja, we hadden het net over die scheve verhouding, hè? Tussen wat er op het veld staat en wat er op kantoor zit, om het zomaar even te zeggen. Ik proef een beetje dat die coronacrisis nu ook min of meer wordt gebruikt om al te doen wat jullie eigenlijk al van plan waren. Ik heb het niet over 11 mensen ontslaan, maar wel in het gelijktrekken weer van die verhoudingen tussen kantoorpersoneel en spelers. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk dat je dat een klein beetje oneerbiedig zegt. Zeker naar die mensen toe.
Zo is niet bedoeld overigens hoor. Maar...
Nee, dat begrijp ik. Alleen je hebt wel een punt dat wij hebben wel vanaf moment 1 eigenlijk ook aangegeven hoe wij dat voor ons zien. En dat het doel van ons ook moet zijn om zoveel mogelijk te kunnen investeren in wat er op het veld staat. En daar zo snel mogelijk stappen in te kunnen maken. Grotendeels klopt dat wat je zegt.
Alleen, maar jullie hebben gecommuniceerd dat het puur en alleen door coronacrisis komt.
Ja, dat is ook zo.
Dat heeft het versneld.
Dat is ook zo.
Nou ja.
Anders hadden we nooit op dit moment nu direct deze keuzes gemaakt. Alleen we hadden het misschien wel gefaseerd gedaan. En misschien ook wel andere mensen of andere posities. Ja, dat is maar net afhankelijk van de situatie. Het is ook heel logisch dat mensen ook in deze situatie vragen, waarbij we die moeilijke gesprekken hebben, van ja, wat betekent dit dan over een jaar als het beter gaat met de club? Ja, daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Dat weten we niet, want dan weten we niet welke keuzes we willen maken. We weten niet wat dan voor ons de belangrijkste speerpunten zijn. Hè, want dat kan dan ook weer veranderen natuurlijk.
Nou, ik begreep ook van, ik heb een aantal mensen gesproken ook die nu niet meer werkzaam zijn. En ja, die mensen die vroegen ook in dat gesprek van, is er geen kans dan dat ik weer terug mag komen als het straks beter gaat? Maar ja, daar is wel... Ja, heel duidelijk en rechtlijnig ook in gecommuniceerd van ja, wat er ook gebeurt, het is wel hier nu voor jullie einde oefening.
Ja, je hebt een sociaal plan ook dan voor, dat is ook jullie plicht als werkgever, om die werknemers waar het dan om gaat, die 11 zeg maar, om dat goed af te handelen. Veel of misschien wel allemaal, dat weet ik niet, maar die krijgen ook een aardig salaris nog mee. Soms zijn het gewoon jaarsalarissen als ik het goed heb, maar dan moet jij me verbeteren als het niet klopt hoor. Maar was het geen oplossing om dan bijvoorbeeld mensen die toch een jaarsalaris meekrijgen, toch nog een jaar te laten werken en dan in dat jaar te kijken van misschien dat we samen voor jou een andere werkgever kunnen zoeken? Want dat geld, het gaat om bezuiniging, maar dat geld dat moet je toch al uitgeven.
Ja, maar volgens mij moet je sowieso, als je dit soort keuzes maakt, ben je sowieso verplicht, wat jij ook zegt, om een sociaal plan te hanteren. Maar ook met elkaar een oplossing te vinden daarin. Dus of dat dan nu is of over een jaar, dat blijft hetzelfde. Dus dan schuif je door naar een jaar later, dan ben je dat alsnog ben je dat kwijt, zeg maar, als je het even zo benoemt, zoals jij zegt, dat het geld kost uiteindelijk. Maar ja, uiteindelijk gaat wat die mensen verdienen, gaat nu wel uit de exploitatie en het komt niet jaarlijks meer terug. Dus dat is wat het uiteindelijk financieel gezien oplevert. Nee, op dit moment direct levert het nu op dit moment geen geld op. Maar het gaat wel in de exploitatie, betekent dat we minder last hebben.
Ja. Maar dan, ja, nou goed, om dit onderwerp af te sluiten, jullie hebben dan wel, nog even herhalen hoor, wat ik zei, maar wel gecommuniceerd dat het puur en alleen door corona komt. Maar als jij nu die uitleg geeft, ja, dan zit er toch ook meer achter, ook een beleidskeuze die eigenlijk al veel langer speelt toen nog niemand van corona had gehoord.
Nee, ja, nou leg je me een beetje woorden in de mond, vind ik.
Het was met een vraagteken.
Ja, nee, dat vind ik niet helemaal terecht. Kijk, dat wij graag wilden investeren in het voetbal en wilden proberen om dat te verhogen. En van iedere euro die binnenkomt bij FC Groningen proberen zoveel mogelijk in het voetbal te krijgen. Ja, dat klopt. Maar dat de keuzes die nu gemaakt worden, die hangen wel degelijk samen met corona.
Zijn er ook nog wat meer besparingen geweest, Mark-Jan? Met zeker. Andere personeelsleden of bestuursleden?
Nee, ja, goed. Er zijn zeker meer besparingen geweest. Hè. Er is een loonoffer geweest, wat bekend is natuurlijk. Hè. We hebben als directie hadden we een aantal gerealiseerde bonussen. Die hebben we laten vallen. Hebben we teruggegeven.
Wat hebben jullie gedaan eigenlijk om die bonussen te verdienen?
Dat zit een aantal componenten zitten daarin. En dit was hield vooral verband met de financiële componenten.
Je moest bepaalde doelen halen.
Ja, bepaalde doelen. En die hadden we gerealiseerd. Maar goed, die hebben we teruggegeven aan de club.
Heb je dan met transfers te maken of een begrotingstekort wat minder wordt? Of kan je er iets...
Ja, nee, ja. Daar gaan we wel te veel op de inhoud in, vind ik persoonlijk.
Ja, daarvoor zitten we hier, hè?
Ja, maar het klinkt natuurlijk heel, het is heel ruim, hè? We hebben een doel gehaald.
Ja, nee, we hebben bepaalde doelen. We hebben commerciële doelen, we hebben voetbaltechnische doelen, We hebben financiële doelen. En we hadden een aantal van die doelen hadden we wel gehaald, een aantal ook niet. En daar stond een beloning voor.
Moet ik het zo zien dat een voetballer 25 wedstrijden speelt, dan krijgt hij een bonusje?
Nou ja, zoiets moet je zien. Ja, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, voetbaltechnisch gezien is de doelstelling, wat net wordt benoemd, play-offs halen bijvoorbeeld. Nou ja, dan staat daar een bonusje tegenover. Financieel gezien is het een bepaald transferresultaat halen en dan staat daar een bepaald bonusje tegenover.
Vandaar dat Sierhuis...
Nee, maar het is ook niet zo dat het in één keer miljoenen op gaat leveren of zo. Of zo moet je dat absoluut niet zien.
Nee, maar zo is het wel iets duidelijker in ieder geval.
1 miljoen in totaal, hè?
Jij wil graag verduidelijking, Stefan, die krijg je. Maar dan moeten we er niet van maken dat het natuurlijk enorme bedragen zijn of zo. Of verschillen.
Het is ook goed naar iedereen toe. Hè? Ja, en daardoor zie je ook, hè, hoe het leeft ook bij de supporters. Ja, ja. En ik denk dat dat eigenlijk nog het belangrijkste is. Ja. Hè? Als je ziet hoe iedereen nu achter de club staat. Ik denk dat dat de grootste winst is. Hè? En ja. dat men dat ook uitspreekt. En ook niet alleen in woorden, maar ook in daden.
Ja, we willen even terugkomen op wat Nivino net zei. Hè? Over die mensen. Ik denk dat ook wel belangrijk is misschien om nog even te benadrukken. Als ik verkeerd heb, moet je het zeggen. Hè? Dat je misschien als bedrijf of als management directie dan wel een keer een idee hebt. Hè? Zo zou het misschien beter kunnen. Misschien zouden we afscheid kunnen nemen op den duur van een paar mensen. Maar dat doe je natuurlijk niet zomaar. Op dit moment, doordat het voetbal stil ligt, valt er ook ontzettend veel werk weg. Waardoor er ook voor heel veel mensen op dit moment gewoon geen werk meer is. Ja. Dus dan word je ook wel gedwongen, denk ik, om keuzes te maken. En dan komt natuurlijk alles wel in een stroomversnelling. Ja. Waardoor je nu toch zo'n beslissing neemt. Ja.
Nou ligt jouw telefoon naast jou, Mark-Jan. Voor welke speler gaat hij nou het meest?
Vanochtend stond er een interview van Zeefuik in het Dagblad van het Noorden, geloof ik. Dat is wel een speler waar over het algemeen veel interesse voor is.
Als ik het dan voor het zeggen heb bij Feyenoord. Hè, we zijn ook over Zeefuik, zijn we natuurlijk ook in het begin heel kritisch geweest. Hè, maar ook over zijn ontwikkeling. Dan zou ik hem aantrekken bij Feyenoord.
Kunnen ze
het is
betalen?
Een heerlijke, ja, dat is de vraag.
Plus,
ja.
Volgens mij wilde hij ook, las ik in hetzelfde artikel, naar het buitenland, begreep ik.
Ja.
Dat moet jullie denk ik ook wel goed doen, want daar is het meeste geld weg te halen.
Geldwolf als je bent. Hè?
Ja, nee, goed. Uiteindelijk, Zeefuik is gewoon, wat Martin ook zegt, een speler die zich enorm goed heeft ontwikkeld de laatste jaren bij FC Groningen. En is een interessante speler voor de markt. En als een club geïnteresseerd is, dan kunnen ze zich bij ons melden. En we weten allemaal, dat heeft hij inderdaad in de krant nu ook verteld, maar we weten allemaal dat hij graag die stap wil zetten. Mm-hmm. Dat is ook geen geheim.
Hoe concreet vraagt ook Meijer 1982, mensen konden vragen stellen van tevoren. Hoe concreet is de interesse in Zeefuik?
Het is nog niet echt concreet. Er wordt wel veel, wat jij net ook aan refereert, veel gebeld door geïnteresseerde partijen, tussenpersonen. Maar het is nog niet zo dat een club echt concreet een bieding op tafel heeft gelegd bij ons.
Nee. Als er dan een bod komt, is er dan een lager bod dan wat er op tafel zou liggen als er helemaal geen corona was geweest?
Ja, geen idee. Dat is zo lastig. Hè. Ik heb een onderzoek gelezen van KPMG. Die zeggen dat de transfermarkt, dat 15% naar beneden gaat allemaal. Goed, zeg het maar. Je weet het uiteindelijk niet. Hè? Je weet niet ook wat voor soort clubs komen. Zijn het Premier League clubs of Bundesliga clubs? Ja, dan praten we misschien wel over hele interessante en mooie bedragen. Zijn het clubs uit wat kleinere competities? Ja, die worden misschien harder getroffen. Ja, dus dat is koffiedik kijken.
Moet het trouwens ook, sorry dat ik je ontbreek, en niet vergeten met Zeefuik dat 50% van die transfer naar Ajax gaat. Mm-hmm. Ja, doordat die clausule is afgekocht in dat contract van hem.
Daar word je
hem
ook iedere keer niet vrolijk
met
van.
Maar misschien kan je nog even kort uitleggen hoe dat toen...
Volgens mij is dat toen uitgebreid belicht. Hè. Groningen had Zeefuik gekocht van Ajax. En Ajax had een terugkoopoptie voor 8 ton. Konden ze hem terugkopen. Vonden wij niet echt een fijne gedachte. Dat Ajax deze zomer Zeefuik voor 8 ton terug zou kunnen kopen. En hem dan zelf eventueel in de markt zou kunnen zetten. We hadden natuurlijk ook nog Sierhuis die wij gehuurd hadden van Ajax met een optie tot koop. Waarbij wij nog 1 miljoen moesten gaan betalen in de zomer. We hebben met Ajax een deal kunnen maken dat we voor beide spelers 50% krijgen.
Ja, maar dat is wel prima, maar uiteindelijk sta je toch een beetje in spagaat, vind ik.
Ja, weet maar ja, anders had je Zeefuik.
Nee, maar zij kunnen, ik zeg ook niet dat zij het verkeerd doen. Mm-hmm. Alleen, we hebben te vaak van die deals, zeg maar, dat je te veel geld kwijtraakt.
Eens, Martin, maar wat denk je hoe dat komt?
Nou, vertel.
Nou ja, als je uiteindelijk niet het geld hebt.
Nee, klopt.
En je
heeft met het ander te maken.
Nee, je moet de oplossingen zoeken. Dan kom je tot.
Nee, maar als supporters zijn, dan baai je ervan. Hè? Want dan hoop je natuurlijk. Want Groningen heeft heel vaak met investeerders. En dat heeft natuurlijk ook weer met geld te maken.
Ja.
Hè? Dat je zelf geld niet hebt. Dat je daar dan weer geld aan kwijtraakt. Ja, ik vind dat jammer. Maar goed, ik begrijp het, Mark-Jan. Het is ook geen kritiek.
Nee, weet
alleen, het is wel dat ik denk van. Pah, Weet je, als je dat verhaalt...
Nou, je ziet het liever anders.
Met Doan ook, weet je. Dat levert heel veel geld op. En als je ziet wat aan de streep overblijft, is het toch jammer. Ja.
Dit soort constructies zijn ook niet onder Vlederes en Gudde gesloten, om het zo te zeggen.
Nee, maar ik moet daar wel even een kanttekening bij maken, vind ik. Want ja, anders was het ook gewoon niet mogelijk geweest om Doan naar Groningen te halen. Dus je hebt daar wel een pareltje gehad die 2 jaar bij Groningen heeft gespeeld.
Nou ja, en Zeefuik is natuurlijk ook een speler. Hè. Die kwam hier, moest nog heel veel leren. En eigenlijk is er met hem gebeurd wat je eigenlijk, denk ik, met elke speler wil die je hier naartoe haalt.
Ja, eens.
Hij heeft een topjaar gehad.
Ja,
en mensen hebben een vol jaar, nou ja, dat had een vol jaar moeten zijn in ieder geval als de competitie was afgemaakt. Maar van die gozer kunnen genieten. Ja. Wat een baas is het geworden.
Hij moest zelfs leren koken.
Nou ja,
kun je nagaan.
Nee, maar ook bij Zeefuik, hè. Op het moment dat Groningen Zeefuik van Ajax kocht. Ja, weet je weet niet hoeveel interesse was er en wie wilde hem allemaal hebben. En als Groningen niet had meegewerkt aan die constructie destijds, was hij misschien wel nooit bij Groningen geweest. En wat jij terecht zegt, ja, dan hadden we dus niet een publiekslieveling hier gehad. Ja. Dus
op voorhand zijn dit ook geen constructies waar jij vanaf nu ook nee tegen zegt als jij nieuwe spelers moet halen?
Nee, maar je kan natuurlijk niet anders als je dit hoort.
Nee, maar als wij een hele interessante goede speler kunnen halen waarvan wij zeggen die gaat Groningen absoluut naar een hoger plan tillen. Ja, dan zou dat een mogelijkheid kunnen zijn. Ik zeg niet op voorhand dat ik er een liefhebber van ben. Nee, ik heb ook liever dat wij 100% transferwaarde hebben. En dat wij er heel veel geld aan kunnen verdienen. Maar ja, soms werkt het gewoon op die manier in de markt.
Over die coronacrisis, hè, en we hadden het net al over van, ja, wat zijn nu eigenlijk de waardes van spelers? Hoe staan jullie daar zelf in? Accepteren jullie bij voorbaat al een lager bod dan wat je misschien een half jaar geleden in je hoofd had? Of zeg je van nee?
Ik krijg een telefoontje, misschien kan ik hem even
van wie?
Opnemen. Hey Mark, met Steven.
Hallo.
Hey. Ik neem je even op, maar je zit live hier in de podcast van ons. En Mark-Jan Vlederes zit tegenover mij.
Ja.
Vind je het goed dat ik je opneem of moeten we een andere keer even bellen?
Gezellig. Nou, je mag me opnemen hoor. Maar ik heb niet heel veel te melden.
Nee, hoe staat het ervoor?
Nou, nu niet natuurlijk.
Ja, de clubs staan in gesprek. Hè, dus volgens mij is dat duidelijk bij iedereen. Dus dat is geen nieuws. En ik wacht tot de clubs eruit zijn. Ik heb aangegeven graag naar Groningen te willen. Dat is nog steeds niet veranderd. Dus we gaan zien wat er de komende weken en maanden gebeurt.
Ja, sinds de laatste keer dat wij elkaar spraken is er dus eigenlijk nog niks veranderd.
Nee, ja, eigenlijk niet.
Nee, dan wachten we het af. En dan, je mag nog even blijven hangen. Want dan gaat Mark Jander direct op reageren nu.
Oké, dan blijf ik nog even hangen.
Ja, nou ja, Mark, leuk je een keer te spreken. wat moet ik erover zeggen? Volgens mij heeft Mark terecht gezegd dat de clubs in gesprek zijn. Daar hebben wij, Stefan, afgelopen week ook contact over gehad. Wij vinden Mark Diemers een interessante speler. Een goede speler ook. Nou, heel positief te horen dat hij graag naar FC Groningen wil komen. Dus dat is mooi volgens mij.
Dat hoor je niet voor het eerst, toch? Van hemzelf?
Nee, dat hoor ik niet voor het eerst, want dat heb ik vorige week ook van Stefan gehoord, namelijk.
Maar van hem?
Nee, maar dit is wel een speler die heel goed bij FC Groningen past.
Nou ja, dat denken wij ook. Ja. Alleen ja, goed, we zitten wel in een situatie waar we het net heel uitgebreid over hebben gehad. Dat wij goed moeten nadenken wat we wel en wat we niet kunnen doen. En wat een speler waard is en wat wij kunnen investeren in een speler. Dus... Ja, op dit moment is het nog niet zo dat wij een akkoord hebben met elkaar.
Nee. Misschien moeten we Mark gewoon even bedanken.
Ja, dank Mark en wellicht tot volgend seizoen.
Geen dank, heren. Fijne uitstelling nog en tot ziens.
Yo, doei.
Even, misschien...
Hey, dat was geheel toevallig. Was
nee,
het,
maar dit is serieus bepaald. Toevallig.
Ja, ik had hem...
Bel dat hij nu zou bellen. Dat is toevallig.
Nee, klootzak ben je ook. Dat je niet gewoon zegt... Dat je dit niet gewoon even zegt.
Oh, wat ben jij gemeen.
Ik wil uitleggen. Ik had hem van tevoren even gebeld. Ik denk even aan hem vragen hoe het ervoor staat. Maar hij nam niet op. Dus hij belt mij nu terug.
Ja.
En zo is het.
Dus echt waar,
dan geloof ik je.
Nee, anders.
Nee, maar ik vind het ook helemaal niet erg. We hebben hier vorige week ook uitgebreid over gesproken. En volgens mij.
Maar echt een geweldige speler.
Nou ja, en wat ik het mooie ook vind, hè, los van zijn voetbalkwaliteiten. Hoe die gozer gewoon als persoon is. En ik denk dat het iemand is die FC Groningen op dit moment heel goed kan gebruiken. Ook als je kijkt naar een Te Wierik bijvoorbeeld die weggaat. Dat is ook zo'n gozer die gewoon.
Je bedoelt een ratje.
Nou, gewoon
een fladerers.
Nou, meer dus iemand die down to earth is, gewoon een normale gozer is. En ik denk iemand die wel belangrijk kan zijn voor de groep. En ook voor de uitstraling van FC Groningen, zeg maar. Gewoon een goede, nuchtere gozer.
Ja, kijk, en dat is wel best wel lastig, vind ik ook, in deze situatie. Lastig ook om uit te leggen. Maar als je kijkt wat de afgelopen jaar bij ons weg is gegaan allemaal. Doan is weggegaan, Kai Sierhuis is weggegaan, Misevic is weggegaan.
Ja, Sierhuis, Misevic waren ook van dat soort jongens.
Ja, maar Te Wierik gaat nu weg, Django Warmedam gaat nog weg. Ja, dat zijn behoorlijk spelers met ervaring. Met ook, wat jij zegt, een rol in de groep. Daar verliezen we gewoon heel veel in. En daar hebben we een zakcentje aan overgehouden. Daar hadden we wat mee opgebouwd. Daar hadden we ook een plan mee om in de zomer een deel van te gaan investeren. Nou ja, en helaas nu door de coronacrisis moet een groot deel van dat potje moet in het gat wat er nu ontstaat. Maar ja, dat neemt niet weg dat als er zoveel spelers en sterkouders weg zijn, dat wij vinden dat we wel moeten gaan investeren in kwaliteit en ervaring. En dat is natuurlijk wel heel erg lastig ook uit te leggen op dit moment. Omdat, waar net aan gerefereerd wordt, dat we mensen vorige week een hele vervelende boodschap hebben moeten brengen. En ja, aan de andere kant is dit het voetbalverhaal. Ja, dat begrijp ik ook heel goed, dat heel lastig te begrijpen is voor mensen. Want als ik zelf in die situatie zat, dan zou ik er waarschijnlijk ook heel erg veel moeite mee hebben.
Heb jij zondag naar Studio Sport gekeken? Daar zat Erik Gudde, de vader van Wouter Gudde. Het ging ook om noodfondsen, waar nog steeds over wordt gesproken in de Nederlandse competitie. Gudde, die zei als baas van de KNVB, spelers of clubs die gebruik willen maken van zo'n noodfonds, wat er dus nogmaals moet komen. Daarvan wil ik niet dat die de volgende dag een linksbuiten uit Hongarije of zo halen. Dus met andere woorden, die mogen dan geen spelers gaan halen.
Waar bemoeit hij zich mee?
Ja, dat vraag ik me ook af. Maar goed, het is wel de baas van de KNVB. En de vader van Wouter Gudde. Niet dat in dit geval invloed heeft. Maar dat heb je niet gehoord of gezien?
Ik heb het niet gehoord en gezien.
Dit hoort, hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik vind het enigszins ook wel bijzonder. Hè, want dat zijn uiteindelijk keuzes die afzonderlijke clubs maken, denk ik. En aan de andere kant, als jij een bedrijf hebt met een machine en die machine loopt niet meer, dan vinden we het allemaal niet raar dat je gaat investeren in die machine om die weer aan de praat te krijgen. En dit is misschien wel vergelijkbaar wat mij betreft. Alles wat op dat veld gebeurt, wat ik net ook heb verteld, dat bepaalt uiteindelijk voor een groot deel het businessmodel van FC Groningen.
Ja, maar het is toch niet zo dat alleen FC Groningen de financieel nu moeilijk heeft?
Nee, maar bijvoorbeeld stel, hè, je gaat dat spelersbudget terugbrengen naar 4 miljoen. En dan? Dan krijgen we nog minder leuk voetbal te zien. Dan ga je waarschijnlijk nog minder presteren. Met een Heerenveen bijvoorbeeld, wat dan wel even boven je eindigt op de ranglijst.
Ja, maar MS ook 4 miljoen, volgens mij.
Nee, dat zit ook rond de 5,5. Dat zit
5,5?
Dat zit vergelijkbaar met FC Groningen.
En hij heeft 2 buiten-EU-spelers, hè? Ja, ja. Maar goed, wat Stefan zegt is helemaal terecht. Kijk, op het moment dat je dat allemaal terug gaat schroeven en je komt in de categorie van de clubs die nu onderin de Eredivisie spelen. En je speelt rond de 14e, 15e plaats. Ja, dan ga je naar beneden in televisiegeld. Je gaat naar beneden waarschijnlijk in supporters en sponsors en dat soort inkomsten. Maar,
Skyboxen gaan leegstaan.
Ja, maar denk je dat het nog interessant is om een speler van FC Groningen voor 3, 4, 5 miljoen te kopen op het moment dat ze onderin de Eredivisie bungelen? Dus ook daarin ga je waarschijnlijk naar beneden.
Dan zet die vrije val alleen maar door eigenlijk.
Ja, het is je core business. Ja. Hè? Kijk, stel een krant. Die hebben een drukpers nodig om al die kranten te kunnen printen.
Nee, het is een vergelijking. Ja.
Bezuinigd worden. Maar die drukpers kost 5,5 miljoen. Kunnen ze wel zeggen, wij zetten hier een drukpers neer van 4 miljoen. Maar op dat moment kunnen minder kranten gedrukt worden. De kwaliteit van het papier is misschien minder goed. Waardoor je uiteindelijk minder kranten verkoopt. En maar, ik denk, die drukpers is hier gewoon het spelersbudget.
Maar hoe kijk je daarnaar, Mark-Jan? Want er is wel, behalve zo'n positieve beweging, hè, rondom al die supportersacties, zijn er ook veel geluiden van, waar we het eigenlijk net al over hadden. Ja, hallo, hoezo willen zij spelers kopen, maar tegelijkertijd ook een beroep doen op geld van de samenleving, dat soort zaken. Hoe luister je daarnaar?
Ja, goed, dat begrijp ik heel goed. Wat ik net ook volgens mij vertel, is dat lastig uit te leggen is. Ik denk dat we het kunnen uitleggen en dat we dat net ook hebben gedaan. Wat Stefan geeft een mooi voorbeeld met een drukpers. Nou, ik noemde net een fabriek die een machine heeft. die niet meer goed werkt en waar je misschien in moet investeren om die weer aan de praat te krijgen. Ja, het is wel uit te leggen. Alleen ja, mensen vinden het heel moeilijk om dat te begrijpen en die link te leggen. En dat heeft ook voor een groot deel te maken met het imago van de voetballerij, denk ik. En we hebben ons de laatste tijd, sinds de coronacrisis ook begonnen is, hebben we ons als bedrijfstak ook weer niet goed verkocht. Hè, we zijn met elkaar hebben we over de grond liggen rollen met verschillende meningen. En die wilde stoppen en die wilde stoppen. We zijn nooit uit één mond gaan praten. We hebben geen goede lobby gevoerd richting de regering. Ons imago, kortom, is gewoon heel erg slecht. En daar zijn we als voetbaltak zelf ook debet aan. Terwijl, volgens mij merken en voelen nu ook heel veel mensen. En dat voel ik wel uit die actie. En als je ook bij de mensen langs gaat, merk je dat heel erg. Ja, mensen missen het voetbal. Die missen het gevoel van lekker in het weekend naar een potje voetbal gaan. En met mijn vrienden en een biertje erbij. Gezelligheid. Ja, dat missen mensen enorm. Dus het heeft ook echt wel een functie in de maatschappij. Dat moeten we ook niet vergeten. Hè? Brood en spelen zijn van alle tijden. Iedereen heeft de film The Gladiator gezien, denk ik. Ja, ook in die tijd had het een hele belangrijke functie en rol in het Romeinse Rijk.
Zo, dit zijn even vergelijkingen.
Zo.
Ja, mooi.
Nou, dat is wel leuk, want John de Jong, hè, voorzitter de supportervereniging, die zegt van, heeft Groningen leven meer dan ooit? Weet je, dat zijn altijd hele goede berichten. Alleen, wat mij ook wel angstig maakt, is van, hoe gaat het nu ook verder? Hè? Hoe lang blijven we in deze shit? Hoe lang krijg je wedstrijden zonder toeschouwers? Nou, want volgens mij zei Gudde kost 4 ton of 4,5 ton per wedstrijd.
Maar wat daar natuurlijk bij in zit, in die 400.000 euro, is dat iedereen die nu een seizoenkaart koopt, zijn geld terugkrijgt op het moment dat er een wedstrijd zonder publiek wordt gespeeld.
Ja.
Hè, bijvoorbeeld als jij nu een seizoenkaart koopt, kost volgens mij 200 euro. Dus dan betaal je volgens mij iets van, nou, het is het 11, 12 euro, 13 euro. Ik weet niet eens precies zo uit mijn hoofd per wedstrijd. Dat krijgt iedereen dus terug. Stel je moet een half jaar zonder publiek spelen, dan moet de club heel veel van het geld wat nu binnenkomt weer terugbetalen aan de supporters. En dan wordt het denk ik wel moeilijk om weer een beroep te doen op de mensen om daar vanaf te zien. Dus ik vind wel dat Groningen daar, alhoewel het wel te begrijpen is dat ze dat doen, wel een risico meeneemt.
Ja, want hoe gaat dat, Mark-Jan? Want het geld dat komt dan straks een keer binnen. Hè? Mensen gaan die factuur betalen voor die seizoenkaart. Kun je het dan wel uitgeven?
Dat zou moeten, denk ik.
Ja, dat kan.
Maar hoe zit het dan straks? Stel de eerste 10 wedstrijden, of 15, ik zeg maar wat.
Nou ja, wat Stefan terecht zegt, dat is zeker een risico wat er is. Hè. Als wij lang zonder publiek spelen, dan inderdaad zit er een compensatie naar seizoenskaarthouders in die nu hun kaart verlengen. Hè, loyaliteit naar de club, maar nog niet weten of ze daadwerkelijk wedstrijden met publiek kunnen gaan zien. Maar die krijgen dat, uiteindelijk kunnen ze dat weer terugkrijgen dan. We hopen uiteraard dat ze dan zeggen, ja, maar ook dat hoeven we niet terug. Maar ja, uiteindelijk is het heel simpel. Als wij lang zonder publiek gaan spelen, dan zullen wij moeten worden geholpen.
Want je bent eigenlijk niet in staat om mensen weer terug te betalen, begrijp ik hieruit.
Nee, dat weet ik niet. Maar we zijn niet in staat om 15, 20 wedstrijden, zoals het er nu voor staat, zonder publiek te spelen.
Maar ja, het is eigenlijk ook heel logisch. Want als je kijkt naar hoe het in Nederland zit, 70% om en nabij van de inkomsten van een club komt uit sponsoring en kaartverkoop.
Ja.
He, in Duitsland is dat helemaal anders. En daar komt het grootste gedeelte uit die televisiegelden.
Ja, Duitsland speelt nu weer. Hè. We hebben afgelopen weekend de wedstrijden gezien. Maar die krijgen gewoon 60-70% van hun inkomsten. Wat ze altijd hebben, krijgen ze gewoon binnen nu.
Ja.
Dus ja, het is heel logisch dat je als FC Groningen, maar ook als Emmen of, ja, maakt eigenlijk niet uit welke club, daar kom je gewoon in de shit. Want je hele inkomstenstroom is daarop ingericht.
Uiteindelijk dat televisiegeld trouwens.
Je had het over seizoenkaart, maar als je een skybox hebt, hoe werd dat dan?
Ja, dit ligt meer bij de commerciële afdeling. Okay. Hoe het nu precies werkt voor een skyboxhouder of een gewone sponsor, of een dat weet ik niet exact. Dus,
want dat zijn grotere bedragen, neem ik aan.
Nee, maar dat neem je in principe ook al voor een seizoen, hè? Een skybox of...
Het is pittig, Marjan.
Jongens, de tijd dringt.
Ja. Nou ja, wat ik wel interessant vind, laten we nog even
selectie
de
ook.
Selectie inderdaad. Ja. We hebben natuurlijk nog wat spelers bij Groningen waarvan jij een optie tot koop hebt. Of in ieder geval die je graag wil toevoegen.
Asoro,
ja, volgens mij is dat de enige waar een optie tot koop
is. Nou, dat is de enige dan een optie tot koop, maar je hebt natuurlijk...
Ik zat te denken, wie zijn er nog meer dan?
Nee, maar ik bedoel, je hebt natuurlijk al wel eerder aangegeven, hè, dat je met Itakura wel graag verder zou willen.
Ja, dat klopt.
Hoe staat het ermee?
Nou, wij zijn in gesprek met Manchester City. ja, ik hoop dat dat uiteindelijk goed komt. Want wij vinden dat Ko zich uitstekend heeft ontwikkeld afgelopen jaar bij FC Groningen.
Itakura wil ook blijven, begrijp ik.
Ja, hij staat daar zelf ook wel positief in. Maar er is ook veel andere interesse ook wel voor hem. Hij heeft natuurlijk goed gedaan.
Dat maakt het denk ik wel lastig, hè? Want hij is natuurlijk van die Manchester City Group.
Ja.
Die lui die hebben hem niet voor de lol gekocht. Die willen natuurlijk geld aan hem verdienen. En dan is het voor hun, denk ik, financieel aantrekkelijker om hem weer ergens anders te stallen.
Ja, dat zou kunnen zijn. En dan is het mijn taak ook om City duidelijk te maken dat als hij nog een jaar bij FC Groningen speelt,
dat zij nog meer kunnen cashen.
Dat wij hem nog beter gaan maken en nog gaan ontwikkelen. Zodat hij uiteindelijk nog veel meer waard is dan als hij naar een andere club gaat. En het voordeel voor ons is dat hij hier al anderhalf jaar is. Mm-hmm. Dat hij de cultuur kent. Dat hij de trainer kent. Dat hij weet hoe we willen spelen. Dus de omgeving kent, dat hij zich gezetteld is in een huisje en alles. Dus dat is wel een voordeel, denk ik.
Is het lastiger met zo'n groep onderhandelen dan gewoon puur met een club?
Nee, het zijn hele professionele mensen. En dat gaat op een hele nette en goede manier. En dat is niet lastiger dan met een club.
Matosiwa, hoe zit daarmee?
Nou, Matosiwa die heeft nog een driejarig contract. Ja.
Maar je leest her en der wel interesse, zelfs ook vanuit Nederland, PSV bijvoorbeeld.
Kijk, ik zeg ook wel eens tegen Stefan, van ja, als ik op elk gerucht moet reageren. Je hebt tegenwoordig de voetbalzones en de voetbalprimeurs en zo heb je nog wel 10 van die sites, geloof ik.
Ja. Oh, je telefoon gaat Stefan, de Matsiwa. Dat is toevallig.
Nee, maar daar wordt zoveel gezegd en geschreven. En regelmatig zijn het ook zaakwaarnemers die dat soort dingen lekken om misschien interesse op gang te krijgen.
Nou ja, het is wel grappig, want hij is op de duur overgestapt volgens mij van zaakwaarnemer. En op dat moment kwamen er heel veel geruchten in de wereld van Franse clubs. Ja. Dus die zaakwaarnemer heeft heel veel linkjes met Frankrijk. Ja. En ja, zo zie je dan hoe dat gaat. Iemand die stapt over. Mm-hmm. Nou ja, die zaakwaarnemer wil natuurlijk zijn speler in de markt zetten. En ook aan Matosiwa laten zien van, kijk eens, je bent nu overgestapt en moet je zien wat een interesse.
Nee, ja, maar neem niet weg natuurlijk dat Azor een interessante speler ook is voor de markt.
Matosiwa hebben we het.
Matosiwa.
Oh, Azor. Oh, ik verstond Azor, sorry.
Ja, nee, sorry. Ik noemde zijn voornaam.
Ja, nee.
Maar Matosiwa is zeker een interessante speler voor de markt ook. Hè. Die heeft zich ook goed ontwikkeld. Mm. Ik denk ook zeker als hij nog een jaar bij ons speelt, dat hij nog veel beter gaat worden. Ja. En dat zou ook persoonlijk mijn voorkeur hebben om die voorlopig nog bij FC Groningen te houden. Maar ja, je weet niet wat er gebeurt.
Dan de achternaam die veel op de voornaam van Matosiwa lijkt. Azorro, hoe staat het daarmee?
Nou, Azorro hadden wij een optie tot koop die ergens in mei afliep. Daar hebben we contact gehad met zijn club Swansea. Waarbij we gevraagd hebben van, joh, zouden we die ook wat naar achter kunnen schuiven, zodat we meer tijd hebben om te kijken hoe we er financieel door deze crisis komen. En wat eventueel de mogelijkheden zijn voor ons. Dus ja, daar hebben we nog tijd. Ja.
Maar de intentie is er dus wel om met hem door te gaan, want anders vraag je dat natuurlijk niet.
Nou ja, we wilden gewoon ook tijd kopen wat dat betreft en het niet aan de voorkant afschieten.
Hmm. Hoe staat Azorro er zelf in?
Joel heeft goed naar zijn zin hier. Die staat daar best wel positief in, maar die zegt ook van ja, ik sta overal voor open. En het is niet zo dat hij per se hier wil blijven, maar het is ook niet zo dat hij hier niet wil blijven.
Nee.
Maar voor welke positie zie je hem?
Ja, dat is bij hem wel eens een vraagteken inderdaad. Het is een hele dynamische, snelle speler. Hij is wel wat minder, vind ik persoonlijk, in de kleine ruimte. Dus ja, hij moet wel wat ruimte hebben in ieder geval. Ik vind het een aanvaller, maar ik vind het niet een pure spits. Dus ergens om en rondom de spits.
Want dat is dan wel een speler die vanaf de rechterkant, denk ik.
Ja, wat Stefan net zegt, we gaan niet echt ook meer straks met echte buitenspelers spelen. Dat zal meer een flexibel dynamisch systeem zal dat worden. Met meer buitenspelers aan de binnenkant, zeg maar. Als binnenste middenvelders, buitenspelers, hoe je het wilt noemen. Waarin er heel veel variatie en loopvermogen moet zijn.
Eigenlijk past hij dus perfect in jullie nieuwe voetbalvisie.
Nou, hij zou daar best in passen. Perfect is ook weer wat overdreven misschien, maar hij zou er best in kunnen passen.
Je hoort het, Joel.
Pat, hè, zijn contract loopt natuurlijk ook af voor het seizoen. Is een grootverdiener. En ik kan me ook voorstellen dat je op dit moment naar dat soort contracten kijkt. Wat is iemand waard ook op dit moment? Zelf wil die nog wel een keer een stapje maken naar het buitenland. Is daar interesse voor of speelt daar iets op dit moment?
Nee, op dit moment niet.
Maar jij weet ook dat hij er natuurlijk zo in staat.
Ja, ik praat regelmatig met Sergio. En Sergio heeft hier hartstikke goed naar zijn zin. Hij woont hier met zijn gezin al jaren. En dus wat dat betreft vindt hij het ook prima om hier te blijven, denk ik. Maar hij heeft ook nog wel ergens de wens om een keer, wat jij zegt, naar het buitenland te gaan. Ja, en of dit het juiste moment is of niet, ja, dat zal de toekomst uit moeten wijzen.
Dan de linksbackpositie.
Interesse?
Daar begon ik al mee, hè? Dat op dit moment speelt daar niet iets concreets.
Okay. Paul en Absalem, zijn dat volgend seizoen de linksbacks van FC Groningen? Of zoek je nog wat anders?
Nou ja, ook wat betreft backs gaat het nieuwe systeem er wel iets anders uitzien. Ik weet niet of jullie afgelopen weekend de Bundesliga hebben gekeken. Ik heb bijvoorbeeld Borussia Dortmund aan het werk gezien. Fantastisch hoe die speelde, maar super veel dynamiek, loopvermogen. Nou, dat is ook wel de richting die wij op willen. En daar heb je aan de linkerflank speelt daar bijvoorbeeld Guerrero. En die maakte zelfs 2 doelpunten. Die komt gewoon in een wedstrijd 5, 6, 7 keer in de 16 meter. Dus ook daar kijken wij, is er een aanvaller met veel snelheid en tempo die wij om kunnen turnen, die op die positie kan spelen. Om ook weer creatiever te worden en aanvallend beter te worden.
Een beetje eigenlijk zoals Handwerker vorig seizoen. Die was dat ook gewend, hè, vanuit de jeugd, dat hij veel hoger moest spelen.
Ja.
Dus je kijkt intern nu eerst van wie komt er op die
Nou ja, dat is geen hogere wiskunde volgens mij. Kijk, Gabriel Goetmansen zou een speler kunnen zijn die misschien wel die hele flank zou kunnen bestrijken met zijn enorme power en snelheid. Hè.
Moet hij wel een keer fit zijn?
Ja, dat zou heel erg mooi zijn, maar we hebben nu...
Een kleinigheidje.
Ja, maar dat is terecht wat je zegt, maar dat is wel het mooie nu van deze periode. We hebben nu ook maanden de tijd om die jongens op een goede manier op te trainen. Aan de punten te werken waar ze wat zwakker zijn of wat problemen hebben gehad afgelopen jaar. Gabriel, die zat midden in de Zweedse competitie toen hij bij ons in de voorbereiding stapte en weer een heel seizoen moest draaien. Dus ja, het is ook niet zo gek dat hij veel blessures heeft gehad. We hopen dat hij naar volgend seizoen dat hij daar beter uitkomt. Want ja, dat hij talent heeft, dat heeft iedereen volgens mij wel kunnen zien.
Dan vroeg Jasper Boer ook, een Gomans man, Martin, ja. Ken jij ook goed. Ja. We hebben net een aantal posities al doorgenomen. Op welke posities zoeken jullie sowieso nog versterking erbij?
Sorry. Nee, wij zoeken vooral voorin. Zoeken we spelers? Ja, dat is,
je hebt geen spits.
We hebben geen, ja, wel, we hebben een spits en dat is Romano Postema. Nee, maar daar moet wel wat bij, absoluut. En we zoeken een creatieve aanvaller die daaromheen kan spelen. We moeten rekening houden. Hè, zoals je vanochtend ook hebt kunnen lezen en we net hebben besproken met een eventueel vertrek van Zeefuik, daar kijken we naar. En we zijn centraal in de verdediging aan het kijken. Waar Mike en Samir natuurlijk weggaan en weg zijn gegaan. En we voorlopig alleen Dammers hebben gehaald.
Ja, en dan heb je die Turkse jongen. Ik ben de naam even kwijt.
Kürkem Kan.
Ja, hoe staat die ervoor?
Nou ja, die moet wel wennen. Die jongen komt uit de jeugd van Schalke 04. Is altijd een talentvolle jongen geweest. Ook aanvoerder van zijn teams. Maar je merkt wel, die jongen heeft wel tijd nodig om aan te passen. Die moet ook wennen aan het professionele voetbal. Maar dat wisten we. Dat hebben we aan de voorkant hebben we dat ook gecommuniceerd zo. Dat is weer een jongen die voor de lange termijn gehaald is. En waarbij we hopen dat hij stappen maakt en zich ontwikkelt. Ja. En
voor hem, kan ik me voorstellen, is een periode zoals nu extra vervelend. Omdat je juist deze tijd wilde gebruiken ook om hem aan het Nederlands voetbal te laten wennen. En aan FC Groningen, ja, als je dan heel lang niet op de club mag komen.
Nee.
En, als je kijkt hoe het nu gaat, is dat... Ja, voor zo'n gozer natuurlijk extra vervelend.
Ja, is voor iedereen natuurlijk, maar zeker ook voor hem. Het voordeel is nu wel weer dat we kunnen nu weer wat doen. Wel met de nodige afstand en de regels. Maar hij leert de jongens, de trainers, het team, de stad. Hij leert iedereen op dit moment wel op een rustige manier goed kennen. Dus ja, je zou kunnen zeggen, hij heeft nu wat meer tijd om overal aan te wennen.
Jacob Scholma vroeg, worden er ook weer spelers verhuurd? Zoals bijvoorbeeld een Van der Looy of misschien wel een Hoekstra?
Nou ja, dat is nog heel erg vroeg om daarover te praten. Ik denk wel dat het goed zou zijn voor Jan Hoekstra om op een gegeven moment een keer wedstrijden te gaan spelen. Maar ja goed, dat hangt ook van andere factoren samen. Hè. We hebben ook goede keepers nodig. Dus Waar net al aan gerefereerd werd. Ja, wat gaat er met Sergio Pat gebeuren?
Nou
ja,
is Hoekstra dan zijn 1-op-1 vervanger? Mocht hij hier weggaan, Pat?
Nee, dat weet ik niet. Dat is lastig te zeggen. Vaak weet je dat pas op het moment dat iemand recht staat. Dat geldt ook voor jonge, talentvolle jongens. Zijn die klaar voor het eerste elftal? Ja, je weet het pas als ze er een periode staan over het algemeen. Het zou kunnen. Ja.
Dan de toekomst. Michel Schoonen willen. Ik kan hem niet vaak genoeg noemen als jouw potentiële opvolger, Mark-Jan. Want stuurt hij jou wel eens mailtjes? Want dat deed hij altijd bij Hans Nijland. Tips, scoutingstips, spelers enzovoort.
Die naam komt me niet zo 1, 2, 3. Je hoorde van de vorige uitzending trouwens. Maar niet via de mail of zo heel bekend voor.
Potentieel technisch directeur. Kijkt ook naar de jeugd. En terecht, hij zegt, heeft Oussama El Azouzi al een nieuw contract voordat dit grote talent... Ja, eigenlijk voor op de deur uitloopt.
Nou, Oussama El Azouzi is een talentvolle jeugdspeler inderdaad. Hij heeft geen contract op dit moment. Maar wat ik gisteren doorkreeg is dat hij in ieder geval nog een jaar bij FC Groningen blijft.
Oké. Okay. Hij was ook strijder van het jaar, Stefan. Dat zijn we dan weer de spelers in de jeugd die... Nou ja,
wie vroeg dit eigenlijk?
Ja, jouw opvolger, Michel Schoonenwiller.
Oh, Michel Schoonenwiller, die is goed op de hoogte.
Ja, nou ja, ik zeg het ook niet voor niets.
Nou ja, volgens mij is Ludovic Rijs strijder van het jaar geweest. Was, hoe heet hij nou, die centrale verdediger van onder 19 was het afgelopen jaar.
Miguel, ja, Leonel Miguel.
Ja, Leonel, die hier ook stage heeft gelopen, ook wel mooi.
Ja.
Nou
heeft
ja.
Hij bij jou stage gelopen?
Bij FC Groningen.
Andersom.
Ik zeg hier. Hè,
ik dacht hier bij RTV.
Nee,
door,
nee, hij liep al mee met Frankie natuurlijk, van de social.
Ik dacht, hij zal toch wel wat willen leren op die stage.
Volgens mij zijn we klaar.
Ja, nou ja, volgens mij inderdaad. Nou ja, Marijn Slachter vroeg ook nog, maar daar hebben we het nog weer even over die transfer en onduidelijkheid, corona enzovoort. Zijn er ook transfer targets geschrapt door de corona? Dat je zegt van, nou, dat gaat hem nu niet worden.
Het wordt wel wat lastiger. Het is niet zo dat we echt targets hebben geschrapt of zo. Maar wel sommige dingen on hold gezet waarbij we misschien eerder hadden doorgepakt. Mm-hmm. Dat klopt.
Ja, nee, helder. Dan iets heel anders. Jij bent echt een hardloper, Mark-Jan. Hè? We hebben jou zelfs gevolgd een keer. Maar dat was rond de 4 mijl misschien.
Ja, dan? Toen ben ik met jouw zoon jouw filmpje gemaakt. Ja. Hè?
Kun jij over stages gesproken Stefan niet even op sleeptouw nemen?
Nou, ik hoor net dat Stefan net 3 minuten kan wandelen.
Dus, dat wil ik wel eens een keer zien.
Begonnen met hardlopen, hartstikke goed.
Dus ik wil best een keer 4 minuten met Stefan proberen te wandelen.
Gaan we dat doen? Ja, en dan...
Ja, is toch knap dat je het doet, Stefan?
Ja, je moet ergens beginnen, hè? Ja. Hij doet geen reet, hè, Nivino? Hij wil mij dan weer voor lul zetten.
Ik doe helemaal niks. Ik doe het huishouden thuis.
Ja, een beetje peukjes paffen.
De vraag die nooit wordt gesteld... nummertje noemen, Mark-Jan. Volgens mij heb je het eerder gedaan. Tussen de 1 en de 85. Er hoort een vraag bij en die ben je verplicht te beantwoorden.
Verplicht ook zelfs. Nou.
Oh, hij heeft 1 vraag klaar. Maar
die nee. Ik heb hier een lijstje. Doe maar.
Oké, nummer 8.
Nummer 8.
Mijn rugnummer, hè, van vroeger.
Die had ik al genoemd, volgens mij toen.
Ja, die is al genoemd. Sorry.
Martin, welk nummer had jij altijd? 26, toch? Ja.
12.
Nee,
niet.
Nou, Marco van Basten had ook 12.
Nee, die had ook 12. Ja.
12, Marco van Basten.
Heb je vrienden op het werk? Nou, sterkte. In ieder geval 11 minder. Ja. Nee, dat is een grapje, jongens. Maar ja, heb je vrienden op het werk?
120 kilo minder.
Nee, vrienden, nee. Ik denk het niet. Nee?
Nee.
Nee.
Nou, bedankt Wouter. Gudde, waar je mocht douchen. Geen vriend. Nee, nou ja.
Ja, we zijn collega's. Hele goede collega's ook op dit moment. Alleen,
mocht jij hem vroeger in het veld?
Nee, maar ik heb dat ook met heel veel jongens waar ik mee gevoetbald heb meegemaakt. Hè. Dan speel je met elkaar samen en dan ga je elke dag met elkaar om. Ja. Echt onvoorstelbaar. Je deelt alles met elkaar en dan op een gegeven moment gaat één of beide gaan naar een andere club. En dan bel je nog een paar keer. En daarna spreek je elkaar 5 of 6 jaar niet meer. Ja, zo zou het natuurlijk ook met collega's uiteindelijk kunnen gaan. En dat weet je vaak niet aan de voorkant. Maar, om het nou echt vrienden te noemen. Het is ook een beetje, wat is je definitie van vrienden uiteraard. Maar dat weet ik niet.
Maar de vraag was, mocht je Wouter Gudde vroeger in het veld?
Ik heb volgens mij nooit tegen Wouter Gudde gespeeld. Want die speelde altijd een niveau
lager. Een niveautje lager. Ja, heel goed. Nou, nu is het zeker geen vriend meer. Ik denk dat het erop zit. Mark Diemers. Volgende week? Of de week daarop?
Stefan.
Ik hoop echt dat hij komt.
Ja, laten we... Ja, ik denk dat een hele goede voetballer is. Maar ook een goede gozer om hierbij te krijgen. Dus laten we het hopen.
Dankjewel Mark-Jan dat je er was. Stefan uiteraard, Martin. Deze
Martin.
Podcast...
Martin.
Ja, deze
jij
podcast,
ook bedankt. Je deed best wel aardig voor...
Terug te luisteren.
Gelukkig voor de eerste twee maanden.
RTV... Ja.
Dan is je altijd RTV op z'n Noord, best.
Voor de eerste twee maanden weer... lekker man.
Hele uitzending zegt hij van DS niks. En dan gaat hij op het eind gaat hij bij de handen.
Even voor de luisteraar. Hoe gaat het met zwangerschap?
De zwangerschap. Van mij of mijn vriendin?
Van je vriendin.
Nou ja, je vriendin
gaat hartstikke goed.
Heeft je erin gehad,
ja.
Hè?
9 juli.
Oké.
Dan, in ieder geval, dat is de planning.
Nou, volgens mij ben ik super openhartig geweest. Vind
ja,
ik
ben je ook.
Nee, daarin maak je wel vond... stappen. Die eerste keer zei je geen flikken.
Nee, maar toen wist ik ook nog niks.
Heb je het nu over dat Fox-interview of bij ons?
Beide. Ook de eerste keer bij ons. Wat,
ja.
Nee, ja, dit was
ik vond...
Ja, kan je er ook zien dat... niks?
Nee, even te weinig.
Kan je er ook zien dat Mark-Jan stappen maakt?
Ja.
Ja, zo is het wel.
Zo leren we allemaal.
Jongens, het is klaar.
Dat is mijn kenmerk, hè?
De stappen...